Voor de goede orde moet ik nog even iets toevoegen aan wat wij in de eerste lezing gezegd hebben. Namelijk over in wezen de uitstorting van de Heilige Geest reeds plaatsgevonden had op de Paasdag en niet op de Pinksterdag. Het is ons onderwerp vandaag niet, dus ik ging er wat snel doorheen bij wijze van inleiding. Maar ik zal er toch nog wat aan toevoegen naar aanleiding van uitspraken in Handelingen 1. Om dat te illustreren, want wij vinden enige schriftplaatsen waaruit men dan toch iets anders zou concluderen. Namelijk na de opstanding van de Heer Jezus, in de eerste plaats verscheen hij aan zijn discipelen, dus Johannes 20, blies op hen en ontvangen de Heilige Geest. Gewoonlijk vraag ik dan, en denkt u dat zij die Heilige Geest toen gekregen hebben? Zo ja, en waarom niet? Ik bedoel, natuurlijk hebben ze toen die Heilige Geest ontvangen. Je blies op hen, dus het beeld van die adem, van die geest enzovoorts. Niettemin zei hij ook tot hen, dat was ook na zijn opstanding, in Handelingen 1 vers 4, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. De uitdrukking, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze, is een uitdrukking niet uit de mond van de Heer Jezus, hoewel die het wellicht aanhaalde, maar het zijn woorden van Johannes de Doper. Kun je zo nazoeken, want die tekst komt een keer of zes voor. Dat zijn meteen de enige schriftplaatsen waarin sprake is van doop met of door de Heilige Geest. Komt uitsluitend uit de mond van Johannes de Doper, die in water doopte. En hij zei, na mij komt een, die zal u met de Heilige Geest dopen. En de Heer haalt het aan. Dat is alles. En de enige andere keer dat de term voorkomt, doop in verband met de Heilige Geest, is in 1 Korinthe 12 vers 13, denk ik, waar staat dat wij allen door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Maar alle andere zes keren, het is dus totaal 7 keer, alle andere zes keren is het de uitspraak van Johannes die tot in Handelingen wordt aangehaald. Hier ook. Johannes zei, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. En dat is wat de Heer hier aanhaalt. En hij is daarmee niet uitgesproken, want hij verklaart verder en zegt in vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Hij zei niet, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Alsof het nog gebeuren moest. Hij zei, gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En over is hetzelfde als op. Ook die twee woorden zijn etymologisch identiek. Op is over en over is op. Het zijn alleen verschillende dialecten eigenlijk van huis uit. Want wat er gebeuren zou, is dat die Heilige Geest zich zou manifesteren in kracht, waarneembare kracht namelijk. Kortom, die geest zou niet in hen zijn, dat was hij al, maar zou op hen zijn, dan wel over hen komen. En het rijmt dus min of meer op hoofdstuk 2 vers 3. Van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur en het zat op en ieder van hen. Wat aangekondigd wordt dus in Handelingen 1 vers 4 en 8... is niet de uitstorting van de Heilige Geest als zodanig, maar is de manifestatie daarvan. En dan is het dus niet in strijd met andere schriftplaatsen waaruit blijkt dat gelovigen de Heilige Geest ontvangen sinds eerste paasdag, en dat de discipelen dus de Heilige Geest hebben ontvangen op de dag van de opstanding van Christus. Hebben we die nog? Volgens de uitdrukking doop met de Heilige Geest is niet de aanduiding van een speciale beleving of iets dergelijks, maar het is beeldspraak waarbij de geest weer wordt voorgesteld als een vloeistof Nu wordt hij niet uitgestort, maar nu wordt men erin ondergedompeld. En dat is ontleend, het is beeldspraak, maar het is ontleend aan het water van de doop in water. Ik doop u met water, maar na mij komt iemand die zal u niet lang na deze met de Heilige Geest dopen. En dat is het dan. Dan hebben we nog een andere uitdrukking. Dat is de uitdrukking vervuld worden met of door de Heilige Geest. En dat is wat anders. Want het ontvangen van, het gedoopt worden in, of de uitstorting van de Heilige Geest, is allemaal hetzelfde. Het is het ontvangen van de Heilige Geest, het is wedergeboren. Wedergeboren worden. Het vervuld worden met de Heilige Geest is de praktische uitwerking daarvan, later. En dat is niet wat de Heer zelf doet bij gelegenheid, zozeer. Maar het is waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn. Even snel, hè? Ik kan het alleen maar samenvatten nu. Wij lezen niet bid om de vervulling met de Heilige Geest, maar wij lezen word vervuld met de Heilige Geest. In Efeze 5, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. En vervuld worden met de Heilige Geest wil zeggen dat die Geest zo sterk actief is in ons, op een bepaald moment, want dat blijft niet zo, bij gelegenheid, bij omstandigheden, dat onze oude mens daarin geen rol meer speelt. En aangezien de Geest per definitie het woord Gods voortbrengt, want dat is het eerste wat de Geest doet, betekent het dus dat iemand die vervuld wordt met de Heilige Geest begint te spreken. Het woord Gods namelijk. En dat is ook hier in Handelingen 2 het geval, want er staat in vers 3, van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Leuk, het verdeelde. Het was één, maar het verdeelde zich. Dat is de Geest namelijk. Die werd gegeven aan Christus en vanaf de Heer Jezus Christus wordt het verdeeld, wordt het uitgedeeld aan een ieder van ons die gelooft. En tongen zijn natuurlijk vlammen, maar niettemin het woord is tong. Vlammen likken trouwens ook in het Nederlands, hè? Dat weet je. Hè? Vlammen zijn tongen en tongen zijn vlammen. Maar dat woord tong suggereert inderdaad de werking van de Geest. Hij spreekt namelijk. En dat blijkt ook, want er staat verdeelde tongen als van vuur. Het zat op een ieder van hen, uitwendig. En zij werden, of namelijk, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken, zoals logischerwijze de Geest hun gaf uit te spreken. Dat het ook nog was in vreemde talen, laat ik voor de gelegenheid buiten beschouwing. Want dat is van het secundair belang, dat is helemaal ons onderwerp nu niet. Hè? Zij begonnen te spreken, met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Bovendien, wat maken wij ons druk? Wij spreken altijd al in die andere talen. Omdat we geen Hebreeuws of Aramees kennen, dat is makkelijk genoeg. We kennen de taal, omgangstaal van die tijd niet, spreken wij niet, niemand van ons denk ik. Dus dat is makkelijk, wij doen het altijd al in het Fries en in het Gronings en waarom maar was ook weer. Of in het Haarlems, vooruit te maken. De essentie is dus, zij begonnen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En wat spraken zij? Waarover spraken zij? Die 12. Zij spraken de grote werken Gods. Vers 11. En dat is het dan. Als men vervuld is met de Heilige Geest, dan spreekt men over de grote werken Gods. Dat is het. Het is de uitwerking, de werking mag je ook gewoon zeggen, van de Geest in ons. Daarna hadden we ook nog Handelingen hoofdstuk 4. Vers 31, daar zijn Petrus en Johannes zojuist vrijgelaten nadat ze voor het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, geleid waren. Er staat eerst in Handelingen 4, vers 8, toen kreeg Petrus het woord, werd hem wat gevraagd, door wat kracht of wat naam hebt gij dit gedaan. Toen zeide Petrus, Handelingen 4 vers 8, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen. En dat is de vervulling van wat de Heer tot Petrus en de zijnen gezegd had. Als je voorbereid wordt voor de mensen, dan maak je niet bezorgd wat je zeggen zult, want ik zal je leiden in de mond of in de lippen, op de lippen geven. Het is wat hier gebeurt. Vervuld zijnde met de Heilige Geest, dus in werkelijkheid, het was de Geest die door hen sprak. En daarmee was het gewoon de Heer zelf die sprak, eigenlijk. Via de mond van Petrus. En daarna, als ze vrijgelaten zijn, dan staat er in vers 31, en als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Niet ze ontvingen de Heilige Geest, dat was al lang gebeurd, maar ze werden er vol mee. En dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt water in een glas hebben, maar of het glas dan ook vol is, dat is nog maar de vraag. En de bedoeling is dat wij vervuld worden met de Geest. Dat is het hoogste ideaal. En dat wordt soms bereikt, maar het is meestal van tijdelijke aard. Het is van tijdelijke aard. Wij moesten vroeger trouwens systematisch leren over het werk van de Heilige Geest. Dat je elke gelovige ontvangt de Heilige Geest. Maar wat de Heilige Geest daarna doet, is onder andere, hij wil elke gelovige vervullen. En of het gebeurt, is van in de eerste plaats van die gelovigen afhankelijk en dus secundair ook van de omstandigheden waarin die gelovige verkeert. Maar je moet bedenken, geest is woord en woord is geest. Geest is adem en woord is adem. Geest is leven en woord is leven. Vandaar dat heel het woord van God, de Bijbel, geacht wordt voortgebracht te zijn door de geest. En wat de geest voortbrengt is geest. En als wij die geest hebben ontvangen, zal die geest dus ons in de eerste plaats in dat woord leiden. Dat wil zeggen, in heel de waarheid. Hij brengt ons bij de schrift en geeft ons de mogelijkheden om dat woord ook inderdaad tot ons te nemen. Om het te ontvangen, om het te begrijpen en ook om het te praktiseren. Dat is wat de geest doet. En dus ook, als wij onze mond open doen, zal die geest ook door ons spreken, was de bedoeling. Soms denk ik dat wij allemaal cursussen moeten volgen over hoe wij dan andere mensen met het evangelie moeten benaderen. En dat het eigenlijk alleen maar moet om te voorkomen dat de geest zelf door ons zal spreken. Want ja, die geest die heeft die cursus niet nodig. Misschien zie ik het wat zwart-wit. Maar ik zou hier dan toch maar van uitgaan, hè, dat de geest zijn werk zou doen. Of gewoon dat het woord van God zijn werk zou doen. En niet ons woord of onze methodiek. Nou goed. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Er is ook wat moed voor nodig, maar de vrijmoedigheid is ook het werk van de Geest. Dat heb ik gelezen in de Hebreeënbrief met name. Werp uw vrijmoedigheid niet weg, welke grote vergelding des loons heeft en zo. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. Maar onthouden, al die uitdrukkingen in verband met de Heilige Geest, het is allemaal hetzelfde. Het ontvangen van de Heilige Geest, het uit de Geest geboren worden, het gedoopt worden door de Heilige Geest, hoe men heet. Maar de uitzondering is die andere term, namelijk vervuld worden met. Dat is afhankelijk van de omstandigheden. En het is de wil van God, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid ervoor ligt in hoge mate bij ons. Nou, dat was het wel, dacht ik. Dan ga ik naar Romeinen. Waarbij die nieuwe natuur, dat nieuwe leven, die geest in ons, in werking vinden. En daar ontstaat meteen strijd, om niet te zeggen tegenstrijdigheid. In de eerste plaats moet ik erop wijzen dat de apostel Paulus in Romeinen 7 spreekt als gelovige en als apostel, als wedergeboren mens, om zo te zeggen, hoewel het niet zo moeilijk is om de woorden die hij gebruikt te leggen in de mond van de mens in het algemeen. Ik bedoel, die woorden samenvattend van vers 19, Romeinen 7, vers 19. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het lijkt mij dat heel wat ongelovigen dezelfde ervaring hebben. Maar daar heeft hij het niet over. Dat blijkt uit het verband. En we zullen later ook nog zien dat Petrus gelijksoortige uitspraken doet. Hij spreekt over de situatie van gelovigen. Dat wil zeggen, het gaat hier over een hoger niveau. Dat een natuurlijke mens zijn eigen praktische leven niet onder controle heeft. En soms vol zogenaamd goede bedoelingen zit. En er weinig van terecht brengt. Dat mogen zo wezen. Maar het is niet waarover hier gesproken wordt. Hier spreekt de apostel over de positie van een kind van God. Van iemand die met Christus is. Laten we meteen maar zeggen, die in Christus Jezus gedoopt is. Vers 3 van hoofdstuk 6 nog net. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? En dopen is eigenlijk, heeft eigenlijk maar één betekenis, namelijk eenwording met, niet eens onderdompeling. Het is nog veel sterker. Het is onderdompeling en doordrenking. Eenwording met. En wij zijn in Christus gedoopt, zoals Israël gedoopt was in de wolk en in de zee, en hoe het maar heten mag, en in Mozes, volgens 1 Korinthe 10. Ze hadden deel aan Mozes namelijk, en ze waren navolgers van Mozes, en ze waren dus in Mozes gedoopt. Water is een ander ding. En zo zijn wij in Christus gedoopt. En dus zijn wij met hem begraven, 6 vers 4, en met hem opgewekt. Want dat staat er op dat gelijke wijs Christus uit de doden op van tussen de overige doden uit en dus als eerste. Uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij. Puntje, 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 puntje. Maak het verhaal zelf af. En er staat alzo ook wij tot heerlijkheid des Vaders zouden opgewekt worden, dan wel zouden leven. Of in nieuwheid des levens wandelen zou. Je kan die twee zinnen dus doorknippen en dan de delen met elkaar verwisselen. Zo van op dat gelijke wijs Christus is opgewekt om in nieuwheid des levens te wandelen, alzo ook wij opgewekt zouden worden tot heerlijkheid des Vaders enzovoorts. Want het gaat inderdaad over het praktische leven van de gelovigen. We zijn net als Christus opgewekt en net als Christus zelf sindsdien gewijd aan de dienst aan God onder het nieuwe verbond. En het vervolgende verhaal vindt u in of Efeze, maar meer nog in dit geval in Hebreeën. Waar Christus gesteld is in de dienst van God, zelfs tot hoofd van de dienst aan God, namelijk tot hoge priester naar de ordening van de zinnen. En wij zijn opgewekt op dat wij zouden zijn, op zijn minst priesters, naar de ordening van Melchizedek. En God zouden dienen onder leiding van en naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Want zoals gezegd, hij ontving de Heilige Geest en dus een aan God gewijd leven. En zo hebben wij dat leven ook ontvangen, met als gevolg dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat is de terminologie in de rest van dit hoofdstuk. Of onze lichamen zouden stellen tot levend heilig, God welbehagen offer, maar dat is de formulering in Romeinen hoofdstuk 12. Kortom, vers 5, indien wij met hem één plant geworden zijn, dan weet u wat doop in Christus is, hè? Eén plant met hem geworden, staat er gewoon bij. En plant op te vatten als een levend organisme. Indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het logischerwijze nu reeds bovendien zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Niet in de lichamelijke opstanding, maar in, zo u wilt, in de geestelijke opstanding, nu reeds. Dit wetende dat onze oude mens, en daar raken wij ons onderwerp vol, de oude mens, onze oude mens, bestaat er dan ook onze nieuwe mens. Ja, en dan hebben ze alle twee dus. Die twee levens, die twee naturen, die twee mensen eigenlijk. De oude mens is de natuurlijke mens met Adam als hoofd en voorbeeld. En is zeker op zich stamvader. De nieuwe mens is de nieuwe mens met Christus als voorbeeld. En in zekere zin stamvader. Want van nature hebben wij het leven ontvangen van Adam. En door wedergeboorte ontvingen wij het leven van Christus. En één fase verder terug. Adam ontving zijn leven van God, dat is waar. Maar zo ook Christus ontving zijn leven van God. En uiteraard na zijn opstanding, want wat hij ook daarvoor ontvangen had, hij is het in de dood kwijtgeraakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Verder, Adam is een voorbeeld, Romeinen 5, van degene die komen zou. Dat wil zeggen, Adam ontving leven doordat God in hem blies. De geest, Adam staat in de vertaling, geest der levens of zoiets. En zo ook Christus, hij ontving leven omdat God in hem die heilige geest blies, de levensadem blies, dat is het eigenlijk. Hebben we dat woord, maar niettemin, ze staan tegenover elkaar, die oude mens en die nieuwe mens. En wat Gods standpunt betreft, en dat is het enige wat telt, dat is wat ik tegen theologie en filosofie heb. Theologie en filosofie, beiden redeneren vanuit de mens. Per definitie, men probeert vanuit menselijke positie hoger op te komen, dan heet het filosofie. En als men probeert tot God te komen, dan heet het theologie, maar het is altijd vanuit de mens. Het is een toren bouwen, wat opperste in de hemel zei. Met zelfgemaakte steentjes. Tichelen strijken heet zo'n ding, hè? Heet dat in de Bijbel. Hè? Nou goed. Maar Gods standpunt is het enige wat telt. Dus alle filosofie en alle theologie laat ons hier, Godzijdank, in de steek. En God zegt hier, dit wetend, want dit zouden wij weten, niet vermoeden, geloven of redeneren of filosoferen. Dit wetend dat onze oude mens mede, of anders met hem, mede gekruisigd is, omdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden. Dat is het probleem met het redenkundig ontleden. Het lichaam wordt teniet gedaan, waarvoor wordt het lichaam teniet gedaan? Voor de zonde. Dat is het verhaal. En niet, wat wordt het teniet gedaan? Het lichaam der zonde. Het lichaam wordt der zonde teniet gedaan. Dat is het doel van het verschuiven van de woorden, volgorde van de woorden in de zin. Zodat we gezegde en onderwerpen en voorwerpen, meewerkend voorwerp in de zin door elkaar gooien, om ze van elkaar te scheiden. Dat is heel lastig, maar het is wel belangrijk toch. Opdat het lichaam teniet gedaan worden voor de zonde. Het lichaam zal namelijk niet langer door de zonde beheerst worden. En daarmee kan ik het zeggen met iets zwakkere term. Het lichaam zal namelijk niet langer de zonde dienen in een verhouding van dienstbaarheid of slavernij. Want dat is de vraag die aan het begin van het hoofdstuk gesteld wordt. Onze oude mens is namelijk gestorven. God kent ons niet naar de oude mens. En van de oude mens blijft in de praktijk voor God alleen over het mechaniek, de machine en het stuk gereedschap. En soms is dat een tuin, maar andere zijn beter te karakteriseren als een hamer. Zoals er zijn Karel Martel, maar goed, dat doet er nou niet allemaal. Maar het lichaam, het gereedschap, zou niet langer onderworpen zijn, dienstbaar zijn aan de zonde. Begrijp me goed, er staat nergens dat wij niet zullen zondigen of dat wij aan de macht van de zonde zouden kunnen ontkomen. Wat er staat is dat wij niet door de zonde zouden worden beheerst. En dat is niet hetzelfde. Als iets heerst, is het de grootste. overheersende en dus overwegende, u weet wat overgewicht is? Overwegende macht in ons leven. Dat is bij de natuurlijke mens zo. Maar bij ons die wedergeboren zijn, ligt dat anders. De oude mens is gekruisigd, is gestorven, zodanig dat het lichaam, ons lichaam, niet meer beheerst wordt door de zonde. Die is er wel, die werkt ook. En indien wij zeggen dat wij niet zondigen, dan liegen wij, dan verleiden wij onszelf. De waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1, vers 8. En dat soort uitspraken. Maar de zonde zou over ons niet heersen. En dat staat er trouwens ook, want er staat in vers 14, wat het dat betekent. En wat die oude mens inwendig betreft, die oude menselijke natuur, die wordt geacht voor van niet te bestaan. Wij hebben er dagelijks mee van doen, oost waarschijnlijk, maar God rekent je niet. Het probleem is dat wij hem wel rekenen. En we zouden dat niet moeten doen. We zouden dat moeten afleren. Dat komen we ook nog tegen, als we snel genoeg gaan, uiteraard. Vandaag is dat wel de bedoeling. Maar wij, de oude mens is gekruist van Gods wegen. Dat betekent dat God hem niet telt. Alleen het mechaniek, zeg ik, het gereedschap als het ware, het lichaam, dat is er nog. Maar wij zouden dat beschikbaar stellen aan die nieuwe mens die nou eenmaal ook in dit lichaam huist. Heb je dat nog? En we zouden dat bewust doen. Dat is de keuze die we in de praktijk maken. Er staat er dus, hè, opdat het lichaam teniet gedaan worden voor de zonde, opdat wij dus niet meer de zonde zouden dienen. En dienen is hetzelfde als slaaf zijn. Hè? In de zin van, wij zijn niet meer lijfeigenen, we hebben een alternatief. Want wie gestorven is, en dat zijn wij naar de oude mens, die is vrijgesproken, gerechtvaardigd. Vrijgesproken, dat is wat het woord betekent. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Niet van de zonden, maar wel van de zonde. Van de zondige natuur. Als je dood bent, kun je ook niet een zondaar zijn. En dan ben je dus ook niet slaaf van de zonde. En voor God is dat onze positie. En als er later staat, laten we dan afleggen aangaande de oude mens, de voorgaande wandeling. Die lezen we nog, maar met opzet noemen we vast. Hè. Wil dus zeggen dat we dat niet zouden bestrijden. En de werkzaamheid van de zonde als zodanig in onze levens niet zouden bestrijden. Maar het wil zeggen dat we ons er niks van aan zouden trekken. Toen zei iemand, maar dat is maar makkelijk, toen zeg ik, dan heb je het niet begrepen. Dat is helemaal niet makkelijk. Daar is de kracht van die nieuwe mens voor nodig. Het is helemaal niet makkelijk om je eigen tekortkomingen te negeren. Want dat is het woord voor dood houden. Negeren, mag je dat nog zeggen? Negeren?
Van mij wel.
Nee. Nou ja. Zwart maken. Zwart maken. Ja. Zwart houden.
Zwart houden.
Veranderen. Nou ja, goed. Hier nog succes lees ik niet verder, want dan komen we aan het onderwerp niet meer toe. Dus ik spring meteen door naar Romeinen 7. Waar sprake is van inwendige strijd. Dat staat boven vers 13. Waar het gaat over die vreemde combinatie die men heeft uitgevonden, dat men een wedergeboren mens onder de wet zou brengen. De apostel zegt, dat kan niet, want je kunt alleen de oude mens onder de wet brengen, maar dat kun je tegenover God niet verantwoorden. Dat is een goede reden voor, die oude mens wordt geacht dood te zijn, en zodra je hem toch onder wet plaatst, onder de wet of onder een wet, dan hou je hem dus voor levend. Dat is volstrekt krom, dat is een verwarring, dan heb je niet begrepen wat het is bij de geboorte. Die oude mens zou afgelegd worden, voor dood gehouden worden, is van Gods wegen dood verklaard, is met Christus gekruist. Dus je kunt er verder niks mee doen. Je kunt hem niet onder wet brengen, want hij is dood, enzovoort. Nog afgezien van dat die oude mens juist voor de wet dood is en door de wet dood is. Dat is Galaten 2, is het geloof ik nog waar dat staat. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Juist de wet zegt dat wij dood zijn. De wet heeft ons ter dood veroordeeld. Eventueel, voor zover we onder de wet waren, heeft de wet ons ter dood veroordeeld. Dat vonnis is voltrokken, het vonnis is geëxecuteerd, heet dat, om juridische termen te blijven. En dus volgens de wet zijn wij vrij van de wet. Vandaar dat Harry Bultema dat boekje schreef, het wettig gebruik der wet. We hopen het in afzienbare tijd op onze boekentafel te hebben, dankzij broeder Wim de Goeie. Maar goed, we naar gewerkt. Het wettig gebruik der wet. Als je de wet wettig gebruikt, de Bijbel gebruikt die termen, dan houdt het in dat we er niet onder kunnen leven. Omdat het in strijd is met de wet, feitelijk. Nou goed. Met de wet is niks mis, zegt de apostel, maar het werkt nog eenmaal niet. Bovendien heeft de wet een negatieve uitwerking op de oude mens. Zo zonder meer. Dus het brengt zijn doel helemaal niet, integendeel. Maar de apostel beschrijft de situatie, de verhouding tussen die oude mens en de nieuwe mens. En dat is en wat hij beschrijft aan inwendige strijd, want dat staat boven vers 13. Wat hij beschrijft, wordt een gelovige zich bewust, juist als hij zich onder die wet plaatst. Want de wet activeert de oude mens. En hoe meer die geactiveerd wordt, hoe groter de strijd wordt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als de strijd is tussen nieuwe mens en oude mens, en die oude mens wordt geactiveerd, dan wordt de strijd des te zwaarder. En die oude mens zou juist genegeerd worden, afgelegd worden, voor dood gehouden worden, is de term uit Colossense 3. En daarom zou je ook niet geactiveerd moeten worden, bijvoorbeeld door de wet. Maar als hij geactiveerd wordt, zegt de apostel Paulus, dan ziet het er zo uit. Vers 15, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hij kon het wel, maar hij kent het niet. Die heb je toch, hè? Dat wil zeggen, kennen, het is niet het werkwoord kunnen, het is het werkwoord kennen. Namelijk weten of meer nog deel hebben aan. Dat is wat kennen is. En de apostel zegt, ja, wat ik doe, daar herken ik mijzelf niet eens in. Dat is niet, dat hoort niet bij mij. Toch doe ik het. Maar hij zegt, ik ben er een vreemdeling van. Ik hoor daar niet bij. Waarna je afvraagt, ik, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Als je het doet, ken je het. Dan heb je er deel aan. Maar het hele punt is dat weliswaar het woord ik gebruikt wordt, maar het zijn twee verschillende ikken. Dat is meer van ik.
X.
Vooruit dan maar. Het zijn twee verschillende ego's dan vooruit. Hè? Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, is de ene ik, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik, zodat de praktijk van het leven volstrekt in strijd is met de goede bedoelingen, om zo te zeggen. En de wet zegt, doe dit, doe dat, en doe niet zus en doe niet zo, en er komt in de praktijk geen klap van terecht. Waarom niet? Omdat we als kinderen gewoon leven uit onze nieuwe natuur, maar de wet wordt gelegd, per definitie kan niet anders, op het vlees. Dat staat er ook in vers 14 en op andere plaatsen staat dat ook. Dat is de oude mens namelijk. En die twee verdragen elkaar niet, die zijn met elkaar in strijd. En dus vers 16, hetgeen, en indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Met andere woorden, men kan met zijn denken en met zijn wil volledig instemmen met wat de wet zegt. Maar dat is wat anders dan dat men zich eraan houdt. En dat daarin iets krom is, dat is waar, maar dat is bij de natuurlijke mens ook al zo. Maar dat is op een lagere niveau, zoals gezegd. Dat is ook het probleem van de rechtspraak, eigenlijk. Van de gewone rechtspraak. Iemand heeft iets gedaan, ja, of je dat nou wilde of niet. Waarschijnlijk wilde hij het niet, dat hoop je dan maar. Maar het is wel gebeurd. dan is er iets mis en dan zegt men ja, dan moet zo iemand maar in een inrichting ter beschikking van de regering gesteld worden en dat soort dingen, of dat zal helpen. Het is de gang van zaken in ieders mensenleven. Het werkt niet, men wil goed, maar men kan niet goed. Maar de aardigheid is nou juist dat die goede wil, die goede bedoelingen, dat dat van Gods wegen gebruikt wordt voor onze redding. Want geloof is wil. Geloof is een keuze maken. Geloof is iets aannemen, aanpakken. Daar moet je voor kiezen. De Bijbel spreekt er ook zo over. Men zou het kiezen. Dat kunnen wij doen. En via die route worden wij zalig. Maar waar het gaat om, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Dat leidt nergens toe. Omdat wij onszelf niet onder controle hebben. Omdat, ja, dat is nou wat zonde is. Missen. We trekken aan de leidsels, zal ik maar zeggen, dat ding gaat toch een andere kant op. Dat is het ongeveer. Maar hier zijn we op het hogere niveau van de wedergeboren mens, die onder de wet geplaatst wordt met vleeselijke inzettingen en geboden. En dat bos zegt, ik wil het goed, maar het gaat niet goed. Nee, dat is het, zo is het nou eenmaal. Het zijn twee dingen die met elkaar in strijd zijn. Maar let op, hè, vers 16 nog een keer. Indien ik doe wat ik niet wil, stem ik toch met mijn wil in dat de wet goed is. Nee, de wet is krachteloos, hoe het maar heten mag, hè? Onnuttig, onprofijtelijk, heet het in Hebreeën 7. Maar in zichzelf, de wet goed, hij werkt alleen niet. Zie? Maar dan staat er als conclusie. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet omdat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. En ik, Paulus, distanceert zich dus van ik, die oude mens. Hebben jullie nog? Daar kom je dus twee naturen, twee Paulussen tegen. En voor Paulus, wat Paulus betreft, is makkelijk. Je kan de ene Paulus gewoon Saulus noemen en de andere Paulus. Dat is makkelijker, hè? Saulus is de oude mens dan, hè? Die twee verdragen elkaar niet. En Paulus distancieert zich dus en neemt afstand van zichzelf. Van zijn oude mens. En dat heet afleggen van de oude mens, dan wel het voor dood houden van de oude mens. Of gewoon weten en dus zich bewust zijn dat men der wereld, der zonde en der wet gestorven is. Vers 18, even verder. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, dat in mij, dat is ik, maar dan de oude mens, aangeduid hier als vlees. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen oude mens dus, geen goed woont, want het willen is wel bij mij, zover kan een mens wel komen, dat hij van goede wil is. Maar het goede te doen, te praktiseren, dat vind ik niet. Ik zoek het wel, ik probeer het dus wel. Ik kan het niet vinden. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan zie je dus die twee verschillende ikken weer tegenover elkaar. Hè? Twee verschillende ego's. En hij distanceert zich opnieuw. Want vers 20 of 19 en 20 is de herhaling van vers 16, 17 en 18 enzovoort. Namelijk vers 20. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik, dat is hetzelfde ik, nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. En dan staan ze tegenover elkaar. En opnieuw distancieert hij zich van zijn oude vleeselijke natuur. En die moet duidelijk zijn, want dat is de basis, dat is de Romeinen altijd natuurlijk, het is de basis voor alle nadere uiteenzetting in de latere nieuwtestamentische brieven. Het probleem wat men met dit soort uitspraken heeft, is dat de apostel dus gewoon zegt, ja, ik doe wel dingen verkeerd, die gaan helemaal verkeerd, die gaan anders gemoeten, maar hij zegt, ja, dat ben ik niet, dat is de zonde die in me woont. Dus dat ben ik niet, dat is mijn oude mens. En dat neemt men hem dan kwalijk, omdat men vindt dat het zo niet moet. Men vindt dat die hele mens, inclusief die oude, verbeterd zou moeten worden, omgeturnd zou moeten worden. En ik herinner mij, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Ik herinner mij dat ik ooit uitgebreid over dit schriftgedeelte gesproken heb ergens. En daarna hoefde ik nooit meer terug te komen. Ik kwam al jaren op die plaats, maar ik hoefde nooit meer terug te komen. En ik heb achteraf begrepen, want men heeft me dat niet recht in het gezicht gezegd. Ik heb achteraf begrepen dat het was om deze uitleg van Romeinen hoofdstuk 7. Maar het is niet anders. Dat is waar het om gaat. Wij als gelovigen zouden ons distancieren van die oude mens. Kun je dat zomaar negeren? Het antwoord is, dat is de beste vorm van strijd tegen de oude mens. Je moet hem negeren. Want hoe meer aandacht je aan hem geeft, hoe meer je hem prikkelt. Zo is dat in de natuur. Hoe meer je hem prikkelt en dus triggert, heet zoiets in goed Nederlands. Je activeert hem daarmee. Alle aandacht die je geeft, activeert die oude mens. Je moet hem negeren, je moet hem laten zoals het is, onder het motto, niet op reageren. Ik hoor het nog, Lena, ja. Zijn jullie al zo oud? Nou, niet op reageren. Dat is werkelijk het verhaal. Niet op die oude mens van onszelf, ook niet op de oude mens van iemand anders. Dat is het. Want, zegt de apostel in 2 Korinthe 5, wij kennen. Dat wil zeggen, gaat over gemeenschap hebben. Wij kennen elkander niet naar het vlees. Dat wil zeggen, onze verbondenheid met elkaar is niet op basis van die oude mens. Of de verbeterde oude mens, of iets dergelijks. Wij, onze gemeenschap is op basis van dat wij nieuwe schepselen zijn in Christus. En wij worden geacht die oude mens dus niet te rekenen. God doet het niet, wij zouden het ook niet doen. En soms denk ik dat juist daarom zoveel van die oude mens in onze levens nog naar boven komt. Omdat wij zouden leren om die oude mens te negeren. Als hij er niet zou zijn en zich niet zou manifesteren, dan viel er voor ons ook niks te leren, denk ik. Maar God laat het ongetwijfeld toe, omdat wij zouden leren die oude mens te negeren. En te leven uit de beloften Gods en uit het bewustzijn van dat wij in Christus nieuwe schepselen zijn. En dat het oude, waarover wij wellicht zouden struikelen, dat toch voorbij gaat. Het is een kwestie van tijd en God rekent het al niet meer. Wij zouden het ook niet doen. Dat is het verhaal. Oude roepen
verband met onze geweten?
Nou, ja. Maar goed, daar heb ik een keer een week lang over gesproken. Vorig jaar in Boekertal was ik me goed herinneren. Hoe die oude en nieuwe mens met elkaar verweven zijn. Althans tot op zekere hoogte. Want ze zijn natuurlijk met elkaar verweven. Het is niet schizofrenie. Het is niet dat er ineens wat omgeschakeld wordt enzovoort. De bedoeling is namelijk dat die nieuwe mens, die heilige geest in ons tot ontwikkeling komt, tot groei komt, tot werkzaamheid komt enzovoort, zodanig dat die vergroeit als het ware met wat er van onze oude mens nog is. Dit zijn dingen die in de praktijk namelijk niet te scheiden zijn. Je kunt erover filosoferen, maar het heeft niet de minste zin. Het is niet te doen. Het blijven onzienlijke dingen. En waar die grenslijn ligt tussen ons natuurlijke denken, denken van de oude mens, onze oude geest om zo te zeggen, en die nieuwe mens en het denken, verstand, want dat is de term die gebruikt wordt. Waar die grens ertussen ligt is niet te geven, het gaat in elkaar op. En eigenlijk, maar dan ben je in deze uiteenzetting nog een fase verder, eigenlijk het ideaal is dat die oude mens opgaat in de nieuwe. Dat onder het motto, hij moet wassen, dat is dus die nieuwe mens, en ik moet minder worden. Zoals Johannes de Doper dat zegt, in Johannes hoofdstuk 3, onder andere. Of niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan grijpen we dus vooruit. En de sterkste uitdrukking is natuurlijk, het leven is mij Christus. Niet omdat de andere er niet is, maar omdat het volkomen geen rol meer speelt eigenlijk. Dat is het hoogste ideaal en in werkelijkheid wordt dat natuurlijk pas bereikt bij onze toekomende verlossing, heet dat. Nou, de verlossing van ons lichaam. men zouden zich dus niet al te druk over maken. Wat er ook is aan oude mensen, het gaat toch voorbij. Hè? Maar het vergroeit met elkaar, om zo te zeggen.
Dan gaat over in zekerheid.
Ja, kijk, en bovendien, laat ik dat er nog bij zeggen. Waar wij geacht worden de oude mens voor dood te houden, zouden wij dus ook niet ons best gaan doen om het verschil tussen die oude en nieuwe mens vast te stellen. In de praktijk bedoel ik. In ons eigen leven of in dat van een ander. Wij zouden het negeren. En als je die grens wilt vinden, dan moet je er naar zoeken dus. Waar constateren die oude mens? Waar zit die grens? Daar moet je niet naar zoeken en dus ook niet over nadenken. Het speelt geen rol. Als er iets is wat misgaat in onze eigen levens, dan weten we dat is die oude mens. Als we vinden dat het bij iemand anders misgaat, dan weten we dus ook dat is die oude mens. Dus negeren. Dus al wat er misgaat, negeren wij gewoon. Willen wij niet zien. Willen we niet mee te maken hebben. Waar het over gaat, is de groei, de geestelijke groei, de ontwikkeling van die nieuwe mens. Zie? En als die oude mens niet onderdrukt, nou ja, dan kan niemand daarbij ook niet. En Bert kan het al helemaal niet. Bert werd tegenovergesteld. Hebben we die nog? Nou goed. Zo vind ik dan deze wet in mij, vers 21 van Romeinen 7, indien ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Hij zei niet, zo vond ik dan deze wet in mij, maar dat was voor mijn bekering. Dat zei hij niet. Hij zei, ik vind deze wet in mij, als ik het goede wil doen, en niet als ik het goede wilde doen. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak, nu, in de wet gods, naar de inwendige mens. Dat wel, dat kan. Men kan instemmen met de wet dat die goed is, dat zei de apostel reeds in vers 16. Maar het maar leven, dat is een onmogelijkheid en bovendien onwettig en dus ook onverstandig. Ja, goed. En daarna komen de retorische vragen. Namelijk, ik ellendig mens, vers 24, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, enzovoort. En hij geeft daar antwoord op in 8 vers 2. Want de wet des geestes des levens. Maar het is een ander gebruik van het woord wet. Namelijk het gebruik van het woord in de algemene, echte betekenis, die van onderwijs. Niet inzettingen en geboden, maar onderwijs. Dat is wat wet fundamenteel is. Torah, als het Hebreeuws was. En Torah, dat weet u, dat is het Engelse woord voor waarheid. En het Nederlandse woord voor trouw. True. Trouw. Torah. Waarheid. Onderwijzing in de waarheid. Waarheid blijft. Waarheid is trouw. Enzovoort. Hè? Nou goed. Maar de wet des geestes des levens is het nieuwe verbond. Is het onderwijs door de geest die ons in heel de waarheid leidt. En als het oude verbond wet is, kan het nieuwe verbond ook wet heten. En hier heet het nieuwe verbond de wet van de geest des levens. In Jacobus heet het de volmaakte wet, die der vrijheid is. Terwijl die andere wet, die oude wet, is niet der vrijheid, maar van slavernij. Tegenovergesteld immers. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, enzovoorts. En dat is de aanduiding van het oude verbond, hè? De bediening des doods uit 2 Korinthe 3. De wet der zonde en des doods. In de praktijk wordt men vrij van de wet der zonde en des doods en daarmee van heel de oude mens, logische wijze, doordat men onderwezen wordt in theorie, maar ook in praktijk uiteraard, door de wet des geestes des levens. Naarmate men leert te leven uit dit nieuwe verbond, en dus naarmate men leert zich over te geven aan de geest die ons in heel de waarheid leidt, naar die mate worden wij ook in de praktijk verlost van het oude verbond, en dus van wet, maar dus van de oude mens. De ellende van alle godsdienst is dat die altijd zich bezighoudt met de oude mens. Men zou dat niet doen, men zou hem negeren. Dat kan niet, want dan heb je helemaal niets. Dan ontstaat een vacuüm en dat werkt niet, heb ik me laten uitleggen in Maartenburg. Dus dat. Hè? Maartenburg, ja.
Niet uit
met die paar en die halve bol, ja, precies. Ja. Die werd van een vacuüm enzovoort. Dat kan niet. Het enige wat kan is dat we leven uit het alternatief. En het alternatief is de wet van de geest des levens. Inzien in de volmaakte wet die de vrijheid is. Leren leven onder de heerschappij van de genade. Leren leven uit vergeving, maar dus ook leren leven vergevend. En dus leren leven uit dat God ons de zonde niet toerekent, maar ook leren leven uit dat wij anderen de zonde niet toerekenen. Kortom, wij leren elkaar niet te zien naar de oude mens, maar elkaar te zien in Christus. Enzovoorts. Beter kan ik het zo kort niet uitleggen, want er zou uitgebreid schriftgedeelten moeten bespreken. Maar de wet van de geest des levens is alles wat hoort bij het nieuwe verbond. Dat maakt mij in de praktijk vrij van het oude. Juridisch zijn we van het oude vrij door de dood en opstanding van Christus, door onze wedergeboorte als zodanig. Maar in de praktijk komt er wat meer voor kijken. Dus een vervolg op, om zo te zeggen. De praktijk wordt men pas vrij van het oude verbond, doordat men leert te leven onder dit nieuwe verbond. En daarna staat er. Nou ja, dat komt in een lastige zin, dat is goed vooruit te maken. Er staat in vers 3. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Ik hoop maar dat u anders een keer met een pen haakjes erbij geschreven hebt en anders weer meer. En anders kijkt u maar even bij uw buurman of buurvrouw. Want het is een lang verhaal, maar de hoofdzin is. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Niet door de wet, want die was door het vlees krachteloos, maar door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat staat in de tussenzinnen waar ik nu niet op inga. God heeft de zonde veroordeeld, dan is het gebeurd, is het weggedaan, in het vlees, opdat het recht, dan wel de wet, vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, want het recht of de wet wordt vervuld in ons die naar de geest wandelen. En wat hier heet geest, heeft men weliswaar met een hoofdletter geschreven, dat kan. Je kunt het ook met een kleinere letter schrijven, want het is gewoon de nieuwe mens. Onze nieuwe natuur, dat wat uit de geest geboren is. In de praktijk maakt het natuurlijk niks uit, maar ik vestig uw aandacht op dat hier niet gezegd wordt dat wij in het vlees en als oude mens zouden leven onder de leiding van iemand die hoger is dan ons en die dan zegt wat we doen en laten moeten. Dat is ongeveer hetzelfde als dat de wet ons zegt wat we doen en laten moeten. Waar het werkelijk om gaat, is dat die geest in ons woont. Die geest is onze nieuwe identiteit. Dat is wie wij zijn, als nieuwe mens, uit God geboren. En daarnaar, in overeenstemming daarmee wil zeggen, zouden wij wandelen. Niet naar vleeselijke overlegging, maar naar geestelijke overleggingen. Dat blijkt wel, want wat nu heet niet, naar het vlees wandelen, heet in vers 5 bedenken dat des vleeses is. Want wandel, onze wandel, maar geloof dat ik daar ook die hele week over gesproken heb, onze wandel is in de eerste plaats wat wij denken. Onze wandel, onze levensweg, wordt afgelegd tussen die twee oortjes, bij wijze van spreken, kan ik kunnen zeggen, in ons hart. Het is niet wat wij doen, maar het is waarom wij dingen doen, hoe wij het beleven. En dus, wandelen naar het vlees is vreselijke dingen bedenken. En er staat dus achter elkaar, omdat het recht der wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar niet naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Dat wil zeggen, na de geest wandelen is na de geest zijn. En het is ook het bedenken wat van de geest is. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen. En ik denk, huiswerk is dus dit schriftgedeelte doorlezen. In ieder geval de eerste helft van Romeinen 8. En al die uitdrukkingen opschrijven tegenover elkaar. Een kolom aan de linkerkant, naar het vlees zijn. Vleeselijke dingen bedenken, naar het vlees wandelen enzovoort. En aan de rechterkant krijg ik het tegenovergestelde. Naar de geest wandelen, naar de geest zijn. Geestelijke dingen bedenken. En dan vers 6. Want het bedenken des vleeses is weer de oude mens. Is de dood, dat hoort bij die oude mens. De oude mens is dood. Maar het bedenken des geestes is leven. Het staat er niet in. Het bedenken des geestes is leven en vrede. En die weer zo'n figuur. Vredig leven, dus met de nadruk op vredig. Dan wordt het dus leven en vrede. En dan gaat hij weer verder. Daarom dat het bedenken des vleeses, oude mens, is vijandschap tegen God. Schrijft hij ook maar in die linker kolom. Is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Het vleeselijke denken. Het vleeselijke denken onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Want het kan ook niet. Zo mogelijk, maar dat is in voorgaande hoofdstukken al uiteengezet. Daarom zal het werken. Des vleeses, daarom zal uit de werking der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is alleen kennis der zonde, maar niet kennis van rechtvaardigheid. Dat is Romeinen 3, vers 20 bijvoorbeeld. En dan samenvattend in vers 8, die in het vlees zijn, maar dat is de oude mens, kunnen Goden niet behagen. In het vlees zijn is dus die oude mens. Kunnen Goden niet behagen. Vers 9. Toch gij lieden zijt niet in het vlees, maar gij lieden zijt in de geest. Schrijf je weer op aan de rechterkant. Hè? Voor zover, of als tenminste, dan wel zo anders, de geest Gods in u woont. Want wat uit God geboren is, dat heet geest, maar de geest geboren is, dus geest is een nieuwe mens. En die nieuwe mens woont in ons lichaam op een of andere wijze. En als die in ons is, worden wij geacht naar de geest te zijn. En dus geestelijke dingen te bedenken. Dat wil zeggen de dingen van die nieuwe mensheid, waarvan Christus het hoofd is. Hem worden wij geacht te dienen. En we worden geacht dienaren te zijn, niet van de Mosaïsche wet, maar van het nieuwe verbond. Onder leiding niet van Mozes, maar onder leiding van Christus. De middelaar en hoge priester van het nieuwe verband. En andersom, en zo iemand de geest van Christus, maar dat is die nieuwe natuur, niet heeft, ja, die is niet wedergeboren. En dus, die komt hem niet toe. Want dat nieuwe leven is het leven van Christus. Het is de Heilige Geest, maar het is de Heilige Geest die Christus als eerste ontving. Wij ontvingen die van hem. En daardoor zijn wij met hem verbonden. En dus als we die geest van Christus, dat is dus de Heilige Geest, dat is die nieuwe mens. Als we die niet hebben, als die niet in ons woont, zijn we niet zijn eigendom, zijn we die behouden dus ook. Maar indien Christus in u lieden is, en het heet eerst nog een keer of drie geest, in vers 9, maar in vers 10 heet het niet eens meer geest, heet het gewoon Christus. Want dat oude leven, ons oude leven, heet Adam. Daarom heet het ook Adamitisch leven. Omdat het leven is dat we van Adam hebben ontvangen. Het is de Adamitische natuur. En dat nieuwe leven heet Christus, want we hebben het van Christus ontvangen. Het is het leven van Christus in ons. En indien Christus in u lieden is, de Heilige Geest dus, op grond van wedergeboorte, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Die N achter zonde, die hoort er niet te staan. Dat is een misverstand. Het lichaam is dood om der zonde wil. Dat is hetzelfde als Romeinen 6 vers 6. Omdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Dezelfde strekking. We zouden niet de zonde dienen. De zonde heeft wel macht, maar geen heerschappij meer over ons. Hè? Indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest. En waarom ze dat nog met een kleine letter schrijven? Want het is hetzelfde als Christus. Maar goed, het is nog steeds geen verschil. Het is het leven van Christus in ons. Die nieuwe mens, nieuwe natuur, de goddelijke natuur. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Namelijk, het lichaam zou niet langer de zonde dienen, maar dat leven dat wij hebben ontvangen zou de gerechtigheid dienen. Want wat over ons heerst, is niet de zonde, maar de gerechtigheid. Dat is hier in Romeinen 8 trouwens niet nieuw, want het was nog steeds Romeinen 6. Wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, in plaats van tot wapenen der zonde. En de gerechtigheid is niet de wet, maar is de genade. Sterker nog, de gerechtigheid is gewoon het woord van God. En nog sterker, de gerechtigheid is Christus, want Christus is ons geworden rechtvaardigheid. Hetzelfde, gerechtigheid is ons geworden rechtvaardigheid. Gods en hem zouden wij dienen onder het nieuwe verbond. En dus met ons lichaam, dat is een deel van de oude mens eigenlijk. Want, vers 11, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Je bent bijna in Handelingen 2 terug. Die geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat is die heilige geest waarover Petrus sprak. Hij heeft de belofte des vaders ontvangen. Indien die geest in ons woont, heeft het tot gevolg dat diezelfde geest ook onze sterfelijke lichamen levend maakt en niet onze dode lichamen. Zo van, dat wacht op de opstanding uit de dood. Dan moeten we eerst zijn overleden, als kun je niet opstaan uit de dood. Nee, het gaat over onze sterfelijke lichamen die levend gemaakt worden. En dus betekent dit dat het niet wacht op de opstandingsdag, maar het is vandaag. Onze lichamen zijn sterfelijk en dus nog levend. Naar de oude mens. Maar ze worden voor God levend gemaakt doordat God nieuw leven daarin plant. Het zal duidelijk zijn dat het logische wijze tot gevolg moet hebben dat in de toekomst onze lichamen daadwerkelijk veranderd zullen worden. Maar dat is in de opstanding, dat wel in de opname van de gemeente of onze openbaring voor de rechterstoel van Christus of hoe het maar genoemd mag worden. Maar wat hier staat is dat in onze sterfelijke lichamen het leven van Christus geleefd zou worden. Niet die oude mens en die oude natuur, maar die nieuwe mens, die nieuwe natuur. En dus, broeders, zijn wij schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dat wil zeggen, nu reeds. Zo zal de dood in ons heersen, nu reeds. Maar indien gij door de geest, en niet door de Mosaïsche wet, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Nu reeds, in de praktijk. Maar dat is het leven van Christus in ons, nog in dit oude en zelfs zondige lichaam, dat bovendien ook nog zondigt. Maar wij zouden de werkingen des lichaams, dus van de natuurlijke mens, doden. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En daar moet ik nog wat aan toevoegen, want het werkwoord doden, afgeleid van zelfstandig naamwoord, dood, het werkwoord doden betekent niet noodzakelijk dood maken, het kan ook betekenen dood houden, dood rekenen. Zoals ook bijvoorbeeld, ik hoop dat het een bekend voorbeeld is, het werkwoord geloven niet noodzakelijk betekent tot geloof komen, maar het betekent ook uit geloof leven. Continueren. Echt waar. En zoals heersen, staat er vertaald, zoals heersen weliswaar in ons moderne Nederlands de betekenis heeft van heerschappij hebben, maar in de Statenvertaling kom je het heus tegen in de betekenis van heerschappij aanvaarden. Ermee beginnen. Kan allebei en uit het verband moet blijken wat het is. En dat is met dit woord dus ook zo. En ik houd het erop dat het gaat om niet de werkingen des lichaams om zeep helpen, maar om zeep houden. Het voor dood houden. Elders staat reken het voor, houd het daarvoor. Was het niet in Romeinen 6, of ben ik er buis? Ja, Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dat is het werkwoord rekenen. Logisch om maar, rekenen, calculeren, boekhouden. Tellen desnoods. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt. En zo zou men 8 vers 13 dus ook lezen. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, want als wij door de geest leven en na de geest leven en bedenken geestelijke dingen, dan speelt die oude mens geen rol. En dan is het alleen de strijd, dan speelt die geen rol. Als je negeert, niet oplet, langs heen kijkt, dan speelt die geen rol van betekenis meer. En dat was de bedoeling. Zodat dit lichaam, dit oude lichaam, uit de aarde aards en vergankelijk en verderfelijk, niettemin gebruikt zou worden door de nieuwe mens. En dus zou wandelen, zou leven tot eer van God. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Eens kijken, moet ik daar allemaal wat noemen. Uit dit hoofdstuk niet, dus we laten het erbij. En we gaan weer pauzeren.